Leuk dat je luistert naar Wit-Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
Je kunt de Verenigde Staten doorkruisen over verschillende trails. Via de Pacific Crest Trail, die westelijk door Amerika loopt. Via de Continental Divide Trail, die trail loopt midden door de Verenigde Staten. En oostelijk via de Appalachian Trail, waar we ditmaal over gaan hebben. Bas van Dam liep deze Amerikaanse klassieker in 2018. Welkom Bas.
Goeiedag.
Leuk dat je erover wil komen vertellen. Je mailde mij dat deze trail niet mocht ontbreken in Wit-Rood.
Het is in Amerika een van de klassiekers. En ook voor Europeanen en voor Nederlanders denk ik heel interessant.
Ja, het was 10 maart 2023, 5 jaar geleden dat je die tocht liep. En je schreef op Facebook dit. Time flies. 5 years ago I started my 6-month hike in the US. To do this trail was the best decision of my life. I still miss the trail and the amazing people I met.
Ja, en zo voelt het nog iedere dag.
Iedere dag zelfs.
Ja.
Dat is wat bijzonder. Ja. Dus het voelt nog heel dichtbij.
Ja, ik kom iedere dag wel iets tegen wat me aan de trail doet denken. Of gisteren toevallig met iemand in een groepje wezen klimmen die ook de trail gelopen had. Amerikaanse. En dan ga je er toch weer over praten. Dus ja. Ja.
Je moet er een stuk voor vliegen. En dat is iets wat ik nou in deze podcast eigenlijk niet wil aanmoedigen. Was het en is het de vliegreis waard naar Amerika?
Ja, hiken in Amerika is toch anders dan in Europa. Ze kennen daar veel oudere hiking culture. Zo'n oude trail als de Appalachian Trail. Die zorgt toch voor dat rondom de trail alles ingericht is voor die trail. En dat geeft gewoon een hele andere ervaring dan hier een trail lopen waar je weken niemand ziet.
Het is er echt op ingericht.
Ja, het gemiddelde dorp heeft een groot bord staan. Welkom hikers bijvoorbeeld. Dat zul je in een Frans dorpje niet snel zien. Nee. Al ligt die aan de GR5 of welke populaire trail dan ook.
Dus dat maakt het relatief makkelijker?
Ja, en dat maakt denk ik ook de ervaring anders.
Heel aangenaam lijkt het me eigenlijk. Gespreid bedje.
Ja.
In welke maanden heb je de Appalachian Trail gelopen?
Ik ben begin maart begonnen. En in september was ik klaar met de trail.
Ja, dus dat is 5, 6 maanden?
Ja, 6 maanden.
Ja, en met allerlei weersomstandigheden?
Veel regen.
Oh ja?
Dat is vrij normaal in het oosten van de Verenigde Staten. Veel kou in het begin. Dus echt tot in mei sneeuw en dat soort dingen gehad. Dus op en af.
Dus je zag het langzaam voorjaar en zomer worden?
Ja, en de zomer was nat en heel warm. En het najaar, september, was heerlijk.
Ja. Hoeveel liep je gemiddeld per dag?
Een beetje verschillend, want ik heb altijd gehiked, maar echt getraind op zo'n lange hike komen is bijna niet mogelijk. Dus je moet je lichaam heel erg wennen. Dus de eerste maand is het soms 15 kilometer, soms 25, 30 kilometer. Maar op het moment dat je wat ze trail legs noemen hebt, dan kun je gaan en dan loop je in één keer zo 40 kilometer weg. Dag in, dag uit.
Ja, waanzinnig.
Dus, ja.
Ja. Ik zei het al, je hebt eigenlijk een soort top 3 van trails in de Verenigde Staten. Dat heet ook wel de Triple Crown of Hiking. Ja. De Pacific Crest Trail. Die is 4270 kilometer. Dan heb je de Continental Divide Trail. Die is 4870 kilometer. Dus dat is de langste. En dan heb je dus die Appalachian Trail waar we het nu over hebben. De AT. Dat is de kortste van maar 3540 kilometer.
Valt mij
nog eventjes, dat je denkt 3540 kilometer. Ik weet niet als je, laten we zeggen, vanuit Amsterdam een puntje trekt 3540 kilometer waar je uitkomt. Maar dat is echt ver ook.
Ja, het is lopen naar Barcelona en weer terug.
Ja, nou, dat bedoel ik.
Dat is het.
Ja, maar goed, zo'n korte trail dus eigenlijk hè, in de Verenigde Staten. Was dat voor jou een van de redenen om juist voor die route te kiezen?
Nou, een van de redenen ook was dat ik het oosten van de Verenigde Staten wat minder kende. En dat is ook een gebied waar bijvoorbeeld voor vakanties minder snel naartoe zou gaan. Het is de oudste trail. Het is ook een trail waar wat meer historie in zit. Amerikaanse historie met burgeroorlog en dat soort dingen wat je ook tegenkomt. Het is een trail waar je minder afhankelijk bent van weersomstandigheden en bosbranden en dat soort dingen dan de westelijke trails. En de bergen zijn een stuk minder hoog dan in het westen van de Verenigde Staten. Dus het meeste is 1500 tot 2000 meter. Maar je loopt 2 toppen per dag. Dus je gaat in die 6 maanden 400 keer naar boven.
Ja. Wat zijn dat, die toppen? Beschrijf het eens.
Ik denk dat de meeste mensen wel eens in de Vogezen of in het Schwarzwald geweest zijn. Dat is een beetje het soort berg. Het is een oud gebergte. Dat betekent dat de toppen afgerond zijn. Meestal tot zo'n 2000 meter. Dat zijn de hoogste punten. Dus.
Als je nou kijkt wat deze trail voor jou vooral bijzonder maakte. Wat zeg je dan?
De mensen op de trail. Dat was heel bijzonder.
Vertel.
De hele gemeenschap rondom zo'n trail. Dus alles is ingericht voor die hikers. Er is een plek waar mensen kunnen stoppen om je op te pikken. Om mee te nemen naar een dorp bijvoorbeeld. En dat doen ze ook. Als je in zo'n dorp komt, dan hebben de restaurants speciale menus voor de hikers. Die beter geprijsd zijn. Er zijn hostels. Iedere avond bij de shelters die ongeveer iedere 10 mijl op de trail zijn, over de hele lengte, ben je met groepen. Dus je bent met mensen die hetzelfde aan het doen zijn. Je vormt ook groepen. Je leert elkaar kennen in dat half jaar.
Ja, en heet dat Trail Family?
Ja.
Het lijkt me fantastisch. Zijn er nog contacten die je nu nog steeds hebt, ook met mensen?
Ja, zeker. Het zijn mensen waar ik echt heel regelmatig nog contact mee heb.
Dus je ontwikkelt een hele diepe band eigenlijk met elkaar.
Ja, zo'n trail lopen. Je bent natuurlijk 6 maanden zit je op een trail in de bossen met goed weer, met slecht weer. Goede dagen, slechte dagen. En je hebt een groep mensen om je heen die hetzelfde meemaken en die ook snappen wat je meemaakt. Uh-huh. Kijk, de eerste weken heb je daar gewoon wat leuke praatjes mee, maar op een gegeven moment krijg je ook echt diepgang. En leer je elkaar kennen. En ook echt in momenten waar je zwak bent of waar je het moeilijk hebt. Of
je sleept elkaar er soms echt bijna letterlijk
zelfs
doorheen.
Letterlijk. Gewoon niet eens bijna echt letterlijk. Gewoon ja. Elkaar spullen meedragen omdat iemand het te zwaar heeft of wat dan ook. Nou, dat soort dingen krijg je een band van.
De Appalachian Trail, de AT, is met recht een klassieker, Bas vertelt het al. 100 jaar geleden ontwikkeld, tussen 1921 en 1937. En met die trail kom je maar liefst door 14 Amerikaanse staten. Van Springer Mountain in Georgia, in het zuiden van de Verenigde Staten, tot aan Mount Katahdin.
Katahdin
in Maine. Bijna tegen Canada aan, hè?
Ja.
Nou staat er op internet, het is het langste hiking-only wandelpad van de Verenigde Staten. Wat wordt daarmee bedoeld?
De andere trails, dus de Pacific Crest Trail en de Continental Divide Trail, daar mag je ook met paarden bijvoorbeeld op.
Oké. Okay.
Voor de Pacific Crest Trail is er volgens mij ook een fietsvariant. En de Continental Divide Trail is eigenlijk niet één trail, maar is een serie trailmogelijkheden 50 mijl van de Continental Divide af door de Rocky Mountains. Iedereen loopt daar een andere trail.
Ja, maar deze Appalachian Trail die is dus echt alleen voor hikers bedoeld. Lopen.
Ja.
En hoe goed is het pad?
Goed. Het is allemaal trail, dus je loopt heel weinig over de weg. Dat is echt volgens mij maar iets van 20 of 30 mijl over de hele trail die echt over verharde wegen gaat.
Het is te verwaarlozen.
Ja, echt helemaal niks. En het is een aaneenschakeling van vroeger uit van paden door de Appalachian Mountains die uiteindelijk geschakeld zijn en zo het hele pad waren.
Ja, het is een duidelijk pad.
Ja, het staat heel goed aangegeven. Eigenlijk heb je van Springer Mountain tot aan Mount Katahdin iedere keer een witte streep op de bomen in zicht.
Ja, gewoon een likverf.
Een likverf, ja.
Ja.
Er is een malletje, die hebben al die clubs met een bepaalde maat en die zetten gewoon een likverf op de boom. En iedere staat heeft ook zijn eigen club die de trail onderhoudt. En er is een overkoepelende organisatie met een aantal kantoren langs de trail. En die zorgen daar heel goed voor. Wat wel aardig is, is dat die trails wel ook hun eigen invulling aan de trail geven. Grappig, Georgia bijvoorbeeld vindt de trailclub dat je zoveel mogelijk over de top moet.
Oké.
En dat je gewoon best wel recht omhoog mag lopen.
Ja.
Dus daar gaat ook alles gewoon super stijl omhoog. Tot je op de top bent en dan weer stijl naar beneden. Andere staten heb je veel meer dat je langs de top gaat in plaats van over de top.
Ja.
Wat je in Tennessee wel ziet, als de top niet heel interessant is, dan hoef je er niet overheen. Dan loopt de trail er gewoon langs, waardoor je veel minder stijl omhoog hoeft. En je komt inderdaad onderweg ook al mensen tegen die de bomen weghalen, die omgevallen zijn. Die er dus voor zorgen dat de hikers gewoon hun pad kunnen volgen.
Ja, is het vaak technisch moeilijk, het pad?
Ik denk dat 70-80% van de trail een pad is van een meter breed.
Wow.
Er zijn stukken echt wel technisch, met waar je moet klauteren en zo. Over het algemeen wel gewoon heel goed te doen.
Ja. Yeah.
Ook wat oudere mensen of minder fitte mensen kunnen heel erg goed die trail doen. De meest lastige mijl op de trail is een stuk waar je echt door boulders heen moet. Grote stenen. Overheen, onderdoor, klimmen, klauteren. Je rugzak in een gleuf laten zakken om er vervolgens zelf doorheen te wurmen. En nou ja, dat dan 1,5 kilometer lang.
Dus dat zit er ook
dat
bij?
Dat zit er ook in, ja.
Maar dat is te overkomen?
Ja, ja.
Je doet er wat langer over. Ja.
Mensen praten er ook al maanden over. Dus je bent wel voorbereid dat er iets lastigs gaat komen. Ja.
Oké, okay, ja. Ik las dat er jaarlijks 3 miljoen wandelaars te vinden zijn op deze trail.
Ja.
Hoeveel heb jij daarvan gemerkt?
Ja, nou, het zijn, 365 dagen over een afstand van hier tot Zuid-Spanje.
Dus dat valt wel mee?
Ja, er zijn zo'n 6.000-7.000 mensen die de trail in zijn geheel willen lopen. De meeste doen dat van het zuiden naar het noorden. Dus northbound, Nobo.
Ja.
En de startdagen in maart, april zijn wel druk. Dus dagen waar echt 50 tot 100 hikers de trail beginnen. En dan heb je dus inderdaad 40, 50 tenten staan, 60 tenten bij de eerste shelters. Maar de helft geeft het ook al heel snel op. Dus dat wordt wel minder. En het verspreidt zich. Ja, je hebt rondom de grote steden en in de nationale parken met mooi weer veel weekendhikers. En die 3 miljoen, dat zijn ook inderdaad de mensen die een weekendje komen of die een dag lopen. Of...
Ja. Ja. Je zei het al, jij was ook in maart begonnen, koude start. Dus dan vallen er toch relatief veel mensen af. En uiteindelijk van al die mensen die hem starten, loopt maar 17% hem helemaal uit, hè?
Ja, de meeste jaren is het rond 20%. In mijn jaar was het inderdaad 17% die hem uiteindelijk uitgelopen hebben. Ja.
En kwam dat ook door de regen?
Ja, het is mentaal heel zwaar op een gegeven moment. Je hebt mensen die vallen, die geblesseerd raken. Maar veel mensen vinden het na 2-3 maanden niet meer leuk. Of na een week eigenlijk al, van dit is niks voor mij.
We zijn er klaar mee.
Ja. Ja.
Nou, we gaan het straks hebben over wat het met jou deed onderweg. Ja. Maar nog eventjes, neem ons eens even mee in vogelvlucht. Hè? Door die 14 staten waar je doorheen trekt. Van zuid naar noord. Hè? Georgia, North Carolina, Tennessee, Virginia enzovoort. Tot en met New Hampshire en Maine op het eind. Waar kom je doorheen? Wat kom je tegen?
Het begint op Springer Mountain. Dat is het hoogste punt in Georgia. Daar vandaan loop je honderden mijlen.
Wat zie je op Springer Mountain?
Rhododendrons.
Oh.
En dat blijft honderden mijlen zo. Ze noemen het ook wel de Green Tunnel. Je loopt echt door het bos. En je gaat dan omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Sommige bergtoppen heb je mooie uitzichten. Andere zijn volledig begroeid. En dan op een gegeven moment krijg je wat highlands. Waar je veel meer de openheid loopt. Waar de bergtoppen, zogenaamde bolts, zijn kaal. Waar je dus helemaal rondom kunt kijken.
En dan is het inmiddels april, mei?
Ja, dan begint ook alles weer groen te worden.
Bloeiende bloemetjes?
Ja.
Ja.
Op het moment dat je richting het noorden gaat, dan begin je ook wel eens boven de boomgrens uit te komen. En het wordt steeds meer een landschap zoals dat ook in Scandinavië is. Dus meer dennenbomen. Sneller open. Wat ik ook bijzonder vond, en dat gaat dan niet om het landschap, maar als je van staat naar staat gaat, de verschillen tussen de staten zijn groter dan de verschillen in Europa tussen de landen. Een staat als Tennessee is gewoon heel anders als een staat als Vermont.
En waar zie je het aan?
Nou, alleen al bijvoorbeeld als je naar de supermarkt gaat, wat ze verkopen en zo. In het zuiden is het of vet of suiker. En als je geluk hebt, is het allebei. En daar ligt de hele supermarkt mee vol. Terwijl ze in het noorden echt wat meer Europese supermarkten hebben met verse groenten en dat soort dingen. Maar je ziet ook verschillen in rijkdom van de verschillende staten.
Ja, dus het is behalve de interessante landschappen waar je doorkomt, proef je dus ook heel veel verschillen in dat wat voor mij maar één geheel is, dat Amerika. Ja. Je ziet opeens allerlei nuances.
Details, maar het is wel, ja. Ja. En je moet, ja, bijvoorbeeld als je iets geks te noemen, je kunt als buitenlander in Pennsylvania gewoon eigenlijk officieel geen biertje kopen. Want je moet namelijk een Amerikaans paspoort hebben om daar alcohol te mogen kopen. Dat is me één keer overkomen dat ik gewoon geweigerd werd bij een tankstation. Dat ze zeiden van nee, je krijgt je bier niet mee. Maar dat is daar regel. Nou ja, oké. Ze houden zich eraan.
Ja. Nog even terug naar dat landschap. Hè? 5 mei 2018. Hè? Dus dan ben je zo'n bijna 2 maanden op pad. Toen kwam je langs de McAfee Knob.
Ja.
Virginia.
Het meest gefotografeerde punt op de Appalachian Trail.
Oh ja?
Ja.
Oké. Okay. Dan moet je even vertellen wat er op die foto stond die ik zo mooi vond.
Ja, het is een rotspunt wat echt uitsteekt waar je op kunt gaan staan. En het ziet er heel spectaculair uit. In werkelijkheid staat er gewoon een rij te wachten tot ze de foto er mogen maken, hoor. Net als op al die andere toeristische plekken.
Oh.
Maar het is het begin van een hele mooie ridge. Dus een hele mooie hoogte waar je overloopt. Waar je eigenlijk een hele dag aan het verbazen bent hoe mooi die bergketen eigenlijk is.
Ja, loop je een paar dagen verder, 9 mei, dan ben je in Glasgow, Virginia. Dan heb je inmiddels 800 mijl gedaan. Dus wat is dat, 1200 kilometer?
1200 kilometer, ja.
Je moet er dan nog 1400 mijl. En dan schrijf je dit. Precies 2 maanden aan de wandel vandaag. Afgelopen 2 weken is de trail veranderd van een winterse grauwe en soms witte koude wereld in een fris groene en soms warme voorjaarswilde. Overal bloeien bloemen en de vogels zingen de hele dag. Schitterende vergezichten, genieten met tranen in mijn ogen. Het emotioneerde je soms zo mooi?
Ja, meer dan soms, denk ik. En
je liep toch niet de hele dag te janken, Bas?
Nee, gelukkig niet, maar laat ik zeggen dat ik wel een andere kant van mezelf daar heb leren kennen. Dat raakte me emotioneel meer dan ik verwacht had.
Ja, wat bijzonder. Ja. Had je van jezelf ook niet gedacht?
Nee, het was een gelukkige emotie, fijne emotie. Het was heel veel vrijheid. Dus ja.
Maar wat was het wat jou zo raakte? Je bent dan zo'n 2 maanden onderweg. Dus je komt in een bepaalde cadans, je wordt misschien wat moeier. Je bent misschien ook daardoor wat sneller geraakt en wat opener. Wat was het bij jou?
Ja, maar het is denk ik ook, je hebt tijd om na te denken over waar je mee bezig bent. Wat je voor dat je met de trail begon, wat er allemaal met je leven was.
Mm-hmm.
Je doet al 2 maanden eigenlijk hetzelfde. Dus je begint ook ruimte te krijgen in je hoofd om over andere dingen na te denken. En dan ga je ontdekken dat je ook van hele andere dingen kunt genieten dan dat andere dingen je op gaan vallen. Plus dat de band met mensen om je heen anders wordt na 2 maanden. Beter. Meer diepgang. Dus daar is het moment dat je beseft dat je echt met een true hike bezig bent. En dat het wel iets bijzonders is.
Het verandert echt op een dieper niveau, hè?
Ja.
Mooi is dat.
Dus niet alleen je lichaam verandert, maar ook geestelijk verander je.
Ja. Nou, wat het deed bij jou komen we straks ook nog verder over te spreken. Maar nog even terug naar dat pad. Wat vond je nu terugkijkend het meest verrassende stuk?
Als je het over het lopen hebt, of de omgeving. Zijn de White Mountains heel erg mooi.
Waar liggen die?
New Hampshire. Het is wel anders dan de rest van de trail. Het is veel meer een alpine landschap dan de rest van de trail. Het laatste deel heet 100 Mile Wilderness, waar je dus 180 kilometer zonder echte wegen en dorpen en zo loopt. En dan ben je al heel ver, dat is ook bijzonder. Dus uiteindelijk toch die afwisseling van landschap, die en heel welkom is, maar ook heel mooi.
Ja, wat vind je het lelijkste stuk?
om te lopen het stuk na de White Mountains. Want dan kom je weer terug in bossen zoals je die eigenlijk al kent. En dan moet je wel heel erg uitkijken dat de trail niet heel saai wordt.
Wordt het een beetje meer van hetzelfde?
Ja. En daar moet je echt doorheen.
Ja.
Dat is een gebied waar veel mensen afvallen. Dan ben je inderdaad 4 maanden, goed 4 maanden of iets langer dan 4 maanden onderweg. En dan heb je net een heel mooi stuk gehad. En dan weet je gewoon dat je nog een paar 100 mijl minder mooi, maar heel lastig stuk...
Aan wildernis ook hebt, hè? Wat je vertelde.
Ja, maar ook veel hoogteverschil. Een paar echt lastige klims die echt wel bekend zijn en waarover gepraat wordt.
Ja. Als je nou geen half jaar de tijd hebt om die hele trail te lopen, zoals jij deed, hè? Maar stel, je hebt een maand. Welk stuk zou jij dan aanraden of adviseren om iets te proeven in ieder geval van wat jij hebt meegemaakt?
Ik zou beginnen met Shenandoah National Park en dan naar het noorden lopen. Van de zuidkant van Shenandoah National Park. Dat is het drugsbezochte nationale park van Amerika. Maar geef je wel de mogelijkheid om, als je een maand loopt, rustig in te komen. Want je weet gewoon dat om de hoek kun je een ijsje en een hamburger krijgen. Wat gewoon fijn is, maar is wel heel mooi. En daar heb je echt een stuk wat echt Appalachian Trail is. Maar waar je wel bijvoorbeeld makkelijk naar Washington of New York of iets dergelijks kunt. Dus ook qua afstand goed te doen. Makkelijk om naar de trail te komen. En zomers zijn daar true hikers. Dat is ook wel fijn als je zomervakantie zou willen doen.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Vergezeld van Bas van Dam, 50 jaar. Niet alleen enthousiast loper, maar ook fervent vliegvisser. Bas gooide het roer om, hij zei zijn managementbaan vaarwel en hij werkt nu om te leven. Dat betekent in zijn geval dat hij er samen met zijn vriendin liefst zoveel en zo vaak mogelijk op uittrekt in hun camper. Want dat is hun tiny house op wielen. Bas, ben je een vanlifer, zoals dat heet, geloof ik?
Ja, 100%.
100% zelfs, jeetje. En ben je een moderne nomade?
Ja, gewoon zo eentje die in 1 trui leeft en niet veel meer heeft. Ja.
Oké, want dat past ook niet in die camper.
Nee, maar je hebt het ook niet nodig.
Nee, zo is het. Dus mooi om met jou eens even over alle praktische dingen te hebben van deze tocht. Hè, die je zeker moet weten om het fijn en veilig te houden onderweg. We kunnen het even hebben over de uitrusting, over het overnachten, het eten en drinken, de veiligheid. Zullen we beginnen met die uitrusting? Hoeveel kilo bagage had jij op je nek?
Zo min mogelijk. En dat is in mijn geval rond de 5 kilo.
Kilo. Bas, dat is wel heel weinig, hè?
Ja.
Voor zo'n grote tocht.
Ja. Nou is het op de Appalachian Trail zo dat je een box mee kunt sturen met de post die jou blijft volgen. Of die eigenlijk iedere keer iets voor is. Dus je kunt, zomers kun je je winterspulletjes in een box doen en die stuur je gewoon van postkantoor naar postkantoor. General delivery heet dat.
Ja.
En dan ligt die box gewoon op een postkantoor en dorp 4 weken verder, 400 mijl verder, ligt die gewoon voor je klaar. En als je daar denkt, ik heb het niet nodig, stuur je het weer 3 weken vooruit.
Ja.
En dat is gratis dan. Want je mag het een aantal keren gratis doorsturen. Als je de box niet opent.
Oh, geweldig.
Maar als ik nu al mijn spulletjes in de rugzak doe, dan is dat 7 kilo ongeveer. 6, 7 kilo.
Maar dat is nog steeds heel weinig. Je bent echt een grammenjager, hè?
Ja, ik ga niet met een vel nog eventjes een stukje ergens van afhalen om nog wat... of een vork door midden breek, omdat ik het handvat niet nodig heb.
Maar... Oh, die mensen heb je ook?
Ja, het kan veel gekker.
Hoe gek is het bij jou?
Nou, ik let wel heel erg op wat ik wel en niet nodig heb. Voorbeeld te geven, ik zit nog steeds mee of ik wel mijn mes mee moet nemen of niet. Ik heb op de hele trail... heb ik 2 keer een stuk kaas gesneden met mijn mes. En dat was het in 6 maanden. Dus heb ik een mes nodig?
En zo denk je bij alles na.
Ja.
Hoe vaak heb ik het nodig? Hoe belangrijk is het?
Ja, en de spullen die ik heb zijn licht.
En goed?
Ja.
En duur?
Ja, al hoeft
en dat Amerikaans?
Niet. Maar ja, ik heb zelf gekozen voor het merk Z-Packs voor de meeste dingen.
Amerikaans merk?
Ja. Spullen gemaakt door...
Z-Packs, hè? Z, hoofdletter, Packs. Hè?
Ja. Een merk opgezet door jongens die de Appalachian Trail gelopen hebben en vervolgens spullen zijn gaan maken voor zichzelf. En dat is uiteindelijk een merk geworden. Ultralight.
En wat heb je van dat merk?
Ik heb bij hun voor mijn trail een rugzak besteld en een tent. De wereldbefaamde Duplex.
Ja, dus zo'n tentje met super dun materiaal is het?
Dyneema, ja. Het is een stof die uitgevonden is om hele dunne wedstrijdzeilen bij de zeilers te maken. Die gebruikt wordt door hikers.
Supersterk spul?
Ja, het is een geweven, supersterke vezel die gecoat is. Het ademt niet, maar het is super waterdicht.
Ja.
Het is een single wall tentje, slim in elkaar gezet.
Enkelvoudig, bedoel je,
ja,
enkel daks.
Zit dus geen binnen- en buitentent.
Ja. Maar veel condens dan, heb je dat dan wel?
Ja, alleen de condens loopt heel slim langs de wanden weg naar buiten. De vloer is een soort kuip, zit met gaas aan de buitenkant vast. En langs dat gaas loopt dan het vocht weg.
En je zet hem op met je stokken?
Ja. Ja, alles moet je dubbel kunnen gebruiken.
Ja, dus, natuurlijk.
Nou, als je stokken hebt, waarom zou je ze niet als tentstokken gebruiken?
Oké, dus je was heel enthousiast over de tent van dit merk.
Ja. Ja. Ja, en de rugzak was ook geweldig. En voor de rest
Want
het
zit goed, is licht en praktisch.
Ja, ik kan ondertussen vervangen voor wat anders, maar hij is versleten.
Ja. Wat was je bagage topper?
Ik had één luxury item op een gegeven moment gekocht. Het was een heel klein, volgens mij 8 centimeter bakpannetje waar ik pancakes in kon maken.
Lekkere pannenkoekjes maken. Okay.
Maar verder, alles wat ik heb, niks is overbodig en alles is belangrijk.
Ja. We moeten het even over schoenen hebben ook. Want je begint gelijk te lachen. Vertel, jij kunt je reuze opwinden over het feit dat mensen nog steeds, zoals ik, zware bergschoenen dragen.
Ja, ik snap het niet helemaal. Kijk, true hikers lopen op trailrunners.
Van dat lichte spul wat gewoon een paar honderd mijl meegaat en dan versleten is, bedoel je, Bas?
Dat klopt. Dat is zo. Het enige wat het niet verslijt zijn je enkels en je voeten en je knieën enzovoorts. En ik denk dat dat belangrijker is dan een paar schoenen die wel of niet slijten. Een schoen moet gewoon licht zijn, want dat loopt gewoon veel makkelijker. Een schoen moet kunnen bewegen, moet flexibel zijn. Want dat zorgt er gewoon voor dat je veel natuurlijker stapt. Ook bijvoorbeeld de grip waar mensen het dan over hebben. Op het moment dat je een hele soepele zool hebt, waar een steentje een beetje indrukt, heb je veel meer grip op een steen dan een stijve zool die veel minder oppervlakte van die steen pakt.
Ja.
Dus het uitglijden en zo is gewoon veel minder op een trailrunner dan op een bergschoen.
Ja, het is duidelijk. Jij zweert bij trailrunners. Ik zei even gekscherend, maar die zijn zo versleten. Valt het wel mee?
Nee, ik heb 5 paar schoenen op de trail gebruikt. Dus,
Okay, dus dat is ook wel een punt. Ze gaan sneller er doorheen.
Ja, ik weet niet of de merken bergschoenen van tegenwoordig heel veel beter zijn.
Ja.
Ik kan me dat, als je dat 20 jaar geleden had gevraagd, had ik ja gezegd.
Ja. En die schoenen, die stuurde je dan in zo'n mooie postbox mee door?
Nee, die bestelde ik op Amazon en dan liet ik ze bij een volgend postkantoor.
Liet
ik ze aankomen.
Zo slim is dat, hè? Een ander praktisch ding, eten en drinken onderweg.
Je kunt iedere 3-4 dagen een stadje in. Vaak is dat een stukje van de trail af, maar mensen pikken je gewoon op. Gewoon met z'n allen achterin zo'n pick-up, zo'n Amerikaanse pick-up truck. Gezellig met 8 hikers en 8 rugzakken.
Oh, geweldig.
Naar het dorp.
Oh, geweldig. Ja.
Ik heb letterlijk niet één keer een auto waar ik in zou kunnen voorbij zien rijden zonder dat die stopte.
Ongelooflijk.
Dat is echt, ze stoppen gewoon. Allemaal. Ja. Ze weten gewoon die mensen willen naar het dorp. En het is voor het dorp ook economisch heel fijn, want er komen gewoon bezoekers.
Ja. Maar goed, dat eten en drinken, dus 3-4 dagen maximaal aan eten moet je meenemen.
Ja,
voor
je kunt
potje te koken.
Een dorp skippen natuurlijk. Dus dan, laat ik zeggen, ik had meestal voor 4-5 dagen bij me. Er is een hele goede app die al die mogelijkheden goed aangeeft.
Fantastisch.
Of je een hostel tegenkomt.
Ja.
Door de app, Far Out heet die app, kun je heel veel heel goed plannen.
Ja, water?
Op de trail gewoon filteren. Is water genoeg? Er is maar één klein stukje, volgens mij 20 mijl, waar het water niet te drinken is. Omdat het met zink vervuild is. Gewoon natuurlijke vervuiling, maar het is wel een zinkvervuiling.
Uh-huh.
En in de app staat gewoon exact waar het water te krijgen is. Te vinden is.
En heb jij verstand van waterfilters?
Ik weet niet of ik er verstand van heb. Ik denk wel dat ik een goede keuze heb gemaakt.
Vertel.
Ik heb de Be Free. Het grote merk Sawyer. Een klein filter wat je op een fles kunt schroeven. En waar je door de op de fles te drukken kun je water eruit krijgen. Ik heb er eentje waar een zakje aan zit waar je het water in doet. En dan schroef je je filter op dat zakje en dan kun je hem zo uitknijpen. En dan heb je schoon water.
Oké, Be
Free. Ja, werkt er goed, Be Free. Ja, hij is 0,6 en 1 liter. En is niet zo heel duur.
Ja. Veiligheid. Belangrijkste risico's onderweg. Je bent beren tegengekomen, hè?
Ja, een stuk of 10.
10. Normaal zijn ze banger voor jou dan andersom?
Bijna overal. Zie je ze alleen maar wegrennen. Je hoort af en toe wel eens een verhaal van een beer die een beetje lastig is. Maar ongelukken gebeuren er niet. En in Shenandoah National Park zijn ze gewoon tam. Wel je verstandig zijn met je eten. Dus je eten in een boom hangen. Eten klaarmaken van je tent af. Dat soort regels.
Ja.
Maar als je daar gewoon aan houdt, dan is er met beren helemaal niks aan de hand.
Nee. Een ander risico, bosbranden.
Ja, bosbranden in het oosten van de Verenigde Staten zijn klein. Ik geloof dat ik 2 keer omgelopen heb omdat er een brandje was. Het is veel vochtiger, dat is allemaal veel minder.
Wat vind je het belangrijkste risico eigenlijk op deze tocht?
Qua gevaren valt het reuze mee. Verdwalen is nagenoeg niet mogelijk.
Had je een satelliettelefoon bij je?
Nee.
Hoeft ook helemaal niet.
Nee, je hebt letterlijk iedere dag wel ergens dat je telefoon werkt. En als je ergens meer dan een uur ergens zit, zie je wel iemand langsgekomen.
Ja, ja. Nog even een heel ander praktisch dingetje. Vergunningen, visa. Wat moet je vooraf regelen als je deze tocht wilt gaan lopen?
Ja, in ieder geval visum voor de Verenigde Staten om 6 maanden daar te mogen zijn. Verder zijn er wat nationale parken waar je wat entree betaalt of waar je een permit nodig hebt om door te mogen. Maar op de Appalachian Trail is dat allemaal ter plekke te regelen.
Ja. Tot slot van dit blokje. Wat zijn je belangrijkste praktische tips?
Ik denk dat het belangrijk is om je niet te veel voor te bereiden. Juist dat je je eigen gang kunt gaan, dat je kunt lopen wat je wil lopen, wat je kunt lopen. Daar moet je niet te veel druk om maken. Dat zorgt ervoor dat je niet bezig bent met wat de trail is. En dat is gewoon heerlijk lopen met fijne mensen om je heen in een fantastische omgeving.
Bas, je kunt dit soort tochten om verschillende redenen maken. Hè? Je kunt het doen om je grenzen op te zoeken of jezelf beter te leren kennen. Het kan een break zijn om dingen duidelijk te krijgen voor jezelf. Of het kan gewoon vakantie zijn. Even niks aan je kop, gewoon lekker genieten. Waarom deed je deze tocht?
Ja, ik had altijd veel als outdoor, veel in de Rocky Mountains geweest en dat soort dingen. Maar wat op een gegeven moment bij mij was, was dat ik vrij had omdat mijn baan stopte. En ik al een heel lange relatie had waar ik ook even heel goed over moest nadenken. En eens wat anders met mijn leven wilde dan werken en carrière maken.
Dus het kwam echt wel op een breekpunt van jouw leven ergens?
Ja, waar het misschien meer als pauze bedoeld was, is het uiteindelijk echt een breekpunt geworden. Ja.
Oh ja?
Ja, wat ik gemerkt heb, is dat die vrijheid die ik daar ervaren heb, maar ook het minimalisme, dat wel dingen zijn die ik in de rest van mijn leven mee wil nemen. Ik hoef geen baan meer waar ik 70 uur aan het werk ben. En dat brengt ook financieel dingen met zich mee, maar die neem ik dan voor lief. Want ik krijg er wel een stuk vrijheid voor terug.
Oké, dus het was echt wat dat betreft plaats bepalen, hoe wil ik verder met mijn leven? Geeft het eigenlijk antwoorden als je dan aan het lopen bent?
Ja. Ja, je bent 8 uur, 10 uur, 12 uur aan het lopen en je hebt gewoon echt tijd om over dingen na te denken. Het is bijna mediteren wat je dag in dag uit lang doet. Het is ook gewoon echt tijden dat je helemaal nergens over denkt. Dat je gewoon je linkervoet voor je rechter zet en dan je rechter weer voor je linker. En dan uiteindelijk heb je in 1 keer een dag weer verder gelopen zonder dat er heel veel door je hoofd is gegaan.
Ja.
En er gebeurde nogal wat op de trail. Ik kwam een leuke dame tegen, bijvoorbeeld op de trail, wat verrassend was voor mij.
Ja? Had je niet gedacht?
Nou, Ik zat eigenlijk nog in een relatie toen. Dus dat was wel een eye-opener, zeg maar.
Ja.
Dus je gaat op een hele andere manier nadenken. En dat geeft heel veel verfrissing en nieuwe inzichten.
Ja. Wat gebeurde er nog meer met je zo gaandeweg?
Nou, wat ik bijvoorbeeld heel erg ervaren heb, is hoeveel invloed je zelf hebt op je mentale welzijn. Door bewust eigenlijk trucjes toe te passen, kun je je mentaal wel sterk blijven voelen. Wat ik bijvoorbeeld de hele trail gedaan heb, is iedere avond 3 leuke momenten van die dag opgeschreven. Want dat maakte mij bewust hoe leuk die trail was. Zelfs op een niet leuke dag heb je leuke dingen. En dat geeft je toch een heel ander gevoel dan dat je 's avonds je slaapzak inkruipt met het gevoel dat het de hele dag geregend heeft en allemaal dat soort dingen. Mm-hmm.
Wat schreef je bijvoorbeeld op?
Een eekhoorntje die een stukje brood komt halen. Of iemand die om een knuffel vraagt omdat hij het even nodig heeft. Of iemand die een koelbox achterlaat met blikjes op de trail waar je een blikje mag pakken. En hoe ontzettend lekker na 20 kilometer door de regen lopen een biertje kan smaken. Dat soort dingen.
Ja, je bouwde het heel rustig op, hè, je tocht.
Ja.
Deed dat heel bewust?
Ja.
Om blessures te voorkomen?
Ja. Ja, je ziet mensen die echt heel snel gaan lopen. Nou, iedereen weet wel, als hij een week gaat hiken en je wil iedere dag 25 kilometer lopen, dan gaat het goed, maar na een week ben je kapot.
Ja.
Plus dat je spieren en je pees het gewoon niet snappen. En je gaat gewoon blessures krijgen.
Ja, en dat wil je per se niet.
Nee, dus de eerste weken is echt gewoon je inhouden. 1 berg oplopen per dag in plaats van 2.
Dus je zit er bewust de rem erop?
Ja. Heel snel. 10, 15 mijl lopen, dus over een hele dag. En dan in 2 wat kortere etappes met een lange lunchpauze. En op een gegeven moment merk je gewoon dat je spieren veranderen. Dat je pas verandert. En dat doe je 2 maanden over.
Maar voordat dat echt in je lijf zit, ben je echt weken toch verder?
Ja, dat echt je lichaam verandert en je trail legs krijgt, ben je inderdaad 6 tot 8 weken verder.
Ja. Maar op dat moment kun je ook gaan pieken.
Dan ga je gewoon 20 mijl per dag lopen.
Dus dat is 30 kilometer?
Ja, door de berg.
Ja. En met een rugzak.
Ja.
Ja, dat is veel. Waanzinnig veel.
Ja, en op een gegeven moment loop je echt gewoon dagen achter elkaar een marathon.
Jeetje. Wat was jouw zwaarste dag? Of de dag waarop je het verst bent gekomen?
Oh, ik heb in 3 dagen tijd 180 kilometer afgelegd. Oh. Ja, dan zoek je ook wel een keer de grens op.
Ja, dat vind je wel leuk.
Ja, er zijn mensen die bijvoorbeeld de uitdaging aangaan om 4 staten in 1 dag te lopen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld een keertje 24 uur achter elkaar lopen.
Maar die 3 dagen van jou, dat je 180 kilometer liep, zei je?
Ja.
Ongelooflijk. Hoe beviel het?
Helemaal kapot aan het eind.
Helemaal kapot. Kan je dat eens even uitpakken? Ja, wat gebeurt als je helemaal kapot bent?
Het laatste stuk van die 3 dagen heet de rollercoaster. En dat zijn 7 hele pittige korte klimmetjes. Heel steil. Achter elkaar. Dus dan kom je over een kilometer of 15 kom je niet in je ritme. Gaat het alleen maar heel erg omhoog en heel erg naar beneden. En naar beneden lopen is zeker niet makkelijker als omhoog lopen. Toen kwamen we uiteindelijk bij het hostel aan waar we naartoe wilden in die 3 dagen. Ik ben daar op de bank geploft. En ben een uur later ben ik weer bij zinnen gekomen. Niemand heeft me kunnen aanspreken of wat dan ook, was gewoon weg.
Maar daar zet je dus echt over een grens heen. Maar ja, je moet soms over een grens heen om een grens te verleggen, hè?
Ja, daarom. Dus uiteindelijk, natuurlijk, zo'n hele trail is grenzen verleggen en doorgaan. En,
ja, soms heb je ook botte pech gehad. Je had bijvoorbeeld 362 mijl gelopen. En toen was je aan de 863ste toe.
Waynesboro, Virginia.
Je weet precies wat ik bedoel.
Ja, ik liep Shenandoah National Park in. En bij het eerste bochtje omhoog ligt er een platte steen op de trail waar ik uitglij. En met mijn knie op een punt van die steen terechtkom. En mijn knie splijt open tot aan het bot. En ik ga zitten en ik zit daar gewoon tegen mijn knieschijf aan te kijken. En
ja.
Ja.
Ik herken het helaas. Ja. Ik heb het zelf ook gehad. Vreselijk, hè?
Ja, gek genoeg geen pijn. Ja. Dat komt daarna wel. Ja. Ik ben terug naar het stadje gegaan en heb daar 10 dagen in een hostel gezeten. Ik heb die nacht ook door een militair arts morfine toegediend gekregen. Omdat ik liep te eilen. Zoveel pijn had ik.
Heftig, hè?
Ja.
Dacht je toen, het is gebeurd met deze trail?
Nee, want ik dacht dat na 2-3 dagen wel weer op de trail zou zijn. Maar het heeft uiteindelijk 10 dagen geduurd. Ja. En toen kon ik weer lopen en had ik het geluk dat ik in Shenandoah National Park was. Wat een druk national park is waar je geen eten bij je hoeft te hebben. Omdat je overal hamburgers kunt krijgen.
En je wordt enorm afgeleid door allerlei leuke beesten die je daar tegenkwam. Want dat schreef je gelijk. 24 mei, dus een week later, back on trail. Ik heb de eerste beer gezien met een jong. Ja. En herten en slangen en een schildpad en vogels in alle kleuren. Je was echt heel erg enthousiast toen.
Ja, het was ook echt vol voorjaar. Weer lekker terug op de trail.
Ja. Waar raakte je echt uit je comfortzone?
Ik heb bijvoorbeeld heel moeilijk gehad toen ik op een gegeven moment onder voet raakte.
Wanneer gebeurde dat?
Nou, wat was het? Het was in de buurt van New York City.
Op 2/3 van je tocht ongeveer?
Ja. Ja. Dan ben je dus inderdaad 3,5-4 maanden aan het lopen. En het is bijna niet mogelijk om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Plus dat ik daar denk ik ook wel te weinig mee bezig was.
Zoveel brandt je lichaam, zoveel.
Ja. Je bent slecht aan het eten, vaak te weinig en soms expres veel te veel. Je krijgt echt een bijzonder soort honger. Je lichaam gaat echt op een manier die wij nauwelijks kennen om voedingsstoffen vragen.
Waar merk je dat aan?
Ja, iedere conversatie gaat of over eten of over uitrusting, maar voornamelijk over eten tussen hikers. Je bent gewoon constant bezig met hoeveel, wat, wanneer je kunt eten en bij welk restaurant je welke twee hoofdgerechten gaat bestellen. Amerikaanse portie hoofdgerechten, 2 stuks, gewoon met gemak op. Dan nog honger hebben. Ja. Dan nog een litertje ijs erachteraan.
Dat deed jij, maar toch raakte je onder voet.
Ja. Ja, qua voedingsstoffen is het moet je ook echt heel goed weten wat je doet. En dan nog kan het te weinig zijn.
Kan je het, als je het nu overnieuw zou doen, die tocht, hè? Zou je het gezonder, beter verantwoorden hebben kunnen doen?
Ja, bijvoorbeeld echt je eiwitten tellen. Zeg maar, normaal gesproken, als je redelijke belasting doet, heb je je eigen gewicht in grammen aan eiwit nodig. Voor normale mensen, sporters, is dat 1,5 keer dat. En ik denk op de Appalachian Trail dat je gerust op 2 keer mag gaan zitten.
Ja.
Dus dat betekent dat ik 150 gram eiwit per dag binnen moet proberen te krijgen. En dat is heel veel. Maar dat betekent gewoon veel meer pindakaas, veel meer
kipfilet en dat soort werk. Kip, en vlees. Yoghurt. Ja. Okay.
Ja, nou ja, en dan en een van de dingen die je daar bijvoorbeeld eet, dat zijn van die hele vette, met honing doordrenkte, gefrituurde broodjes. Die je overal kunt krijgen, die voorverpakt zijn. Dat werkt natuurlijk prima, want je bent met een redelijk klein broodje, heb je en veel energie binnen en je zit vol vrij snel. Maar dat is natuurlijk totaal geen voedingswaarde.
Neem koolhydraten, dat is pep.
Ja, dat werkt leuk en dan kun je best wel 2 maanden op lopen. Maar
daar liep jij je dus op kapot?
Ja.
Oké. Okay. En kun je beschrijven wat er met je gebeurt als je onder voet bent?
Je wordt gewoon ongelooflijk moe en geen energie om die berg op te gaan. Je lichaam stopt jezelf. Je ziet je gewoon in je voortgang.
Hoe kreeg je het in de gaten zelf?
Dat ik gewoon niet omhoog kwam. En moe.
Ja, echt dit voorbeeld. Van je gaat zo'n berg op en je denkt van, hallo, het wil niet meer.
Na 10 meter lopen, weer je rugzak afgooien en weer gaan zitten. Om weer op adem te komen en om weer de kracht te vinden om weer op te staan. En dan weer 10 meter verder denk je van, ja.
Maar was er iemand omhoog die tegen jou zei, hey Bas, volgens mij moet jij eens eventjes rustig aan gaan doen en bijeten.
Nou, ik had gelukkig de mogelijkheid om naar iemand in New York te gaan, wat niet zo ver weg was. Dus die heb ik gebeld van,
dat is wel,
kan ik langskomen?
Ja.
En ik heb daar 2 weken bijna genoten van alle goede restaurants en heerlijkheden van New York en van een goed bed en alles wat die stad te bieden heeft. En wat dan ook fijn is, is dat op het moment dat je in die noordelijke staten loopt, dat ze in de supermarkt ook gewoon snappen wat vers fruit en verse groenten zijn. Dat kom je in het zuiden niet tegen.
Ja. Beschrijf eens het allerlaatste deel, die laatste 100 kilometer.
Ja, de 100 mile wilderness, 180 kilometer. Het laatste dorpje voordat je aan het einde van de trail komt is Monson in Maine. Een heel leuk dorp waar een heel leuk hostel is. En daar vandaan is het dus nog 200 mijl, dus iets meer dan 300 kilometer, naar het eindpunt, Mount Katahdin. En Mount Katahdin is gewoon een grote berg in een plat landschap. En op het moment dat je dus die 100 mile wilderness gaat lopen, weet je dat je en wat meer eten bij je moet hebben, maar ook dat het niet al te zwaar is qua hoogtemeters.
Redelijk vlak, maar je ziet die berg in de verte.
En op een gegeven moment, en dan zie je dus in de verte inderdaad een heel klein bergje, maar het is hem wel. En ja, dan breekt die laatste dag aan. En dat je inderdaad, ja, het weer is goed, we kunnen Mount Katahdin op. Je slaapt aan de voet en je begint een tocht echt weer omhoog. En hoe dichterbij je komt, hoe emotioneler het wordt, hoe meer je realiseert dat je snel klaar bent. Er staat een groot bord op de top waar iedereen een foto maakt. Als je dat aanraakt, heb je gewoon de trail gelopen.
Ja.
Je besef je dat, nou, inderdaad misschien maar 20% het gehaald heeft, maar jij bent daarbij. En je loopt met mensen waar je al een half jaar mee gelopen hebt, waarvan je weet dat die na morgen, ja,
weg zijn uit je leven. Ja.
Ja, je wordt er stil van. Klein. Ja, je sluit iets af wat heel mooi is en je weet niet wat er gaat komen.
Dat is het echte breekpunt misschien en, wel.
Ja, ja, dan gebeurt er heel veel in je hoofd.
Kan je het eens beschrijven?
Nou, in ieder geval tranen toen ik het laatste 50 meter liep. Voor mij was het heel onwerkelijk, omdat ik het gewoon helemaal niet kende. Het gevoel kun je ook bijna niet voorstellen. En het zijn heel veel gevoelens door elkaar, want het is heel veel trots, want je hebt iets gedaan. Blijdschap, want je hebt iets gedaan wat heel mooi is. Verdriet, omdat je het ook weer kwijtraakt. Er zit onzekerheid in over wat er gaat komen. Er zit ook heel veel plezier in. En uiteindelijk krijgt toch die trots en blijdschap krijgt de overhand. En dan wordt het uiteindelijk heel gezellig en leuk. En dan moet je nog helemaal naar beneden lopen.
En dan is die pas echt klaar.
Ja, en dan moet je daar vandaan weer regelen dat je naar de bewoonde wereld komt en zo.
Bas, in september 2023 schrijf je dit berichtje. 5 years ago I completed my 80 true hike. I thought it was the end of a journey. I didn't realize it was the beginning of a life-changing process. I left the trail, but the trail never left me. 5 jaar later.
Ja, ja, wat je veel ziet bij hikers die zo'n half jaar zo'n true hike gedaan hebben. En ik denk ook wel bij mensen die op andere manieren hun leven voor een half jaar heel anders inrichten. Is wat je after-trail depressie noemt. Dus je valt in een soort gat. Je hebt iets ervaren wat vrijheid geeft, wat heel weinig met bezittingen bijvoorbeeld te maken heeft. Of juist niet, hoe minder je bij je hebt, hoe makkelijker en beter het gaat. En dat is iets wat je ook dan naar het dagelijks leven gaat vertalen en mee gaat nemen.
Ja, zijn er nu dingen die je echt anders bent gaan doen sindsdien?
Ja, ik heb niet zo heel veel zin meer om heel erg carrière te maken en daar helemaal voor te gaan en daar mijn hele leven aan te spenderen. Er zijn een hoop andere leuke dingen die ik liever doe.
Ik zei het al, je werkt nu echt om te leven.
Ja, ik werk af en toe hard en een aantal maanden. En
dat is even geld verdienen?
Ja, even financieel bijtanken.
En dan ga je weer.
Dan kan ik dat weer gebruiken om te genieten van al het moois. Vooral nu wat Europa te bieden heeft.
Drop uit met je camper?
Ja.
Met je vriendin?
Ja, vorig jaar naar Griekenland geweest. Komend jaar naar Scandinavië. Ja, de dingen doen die we leuk vinden. We klimmen veel, we hiken, ik vliegvis. We zijn veel buiten in de natuur. Genieten.
Ervaringen opdoen.
Ja.
Leven heet dat ook wel, hè?
Ja, ja.
Wat staat er qua lopen op je verlanglijstje?
Ja, ik heb veel in Frankrijk gelopen. Maar waar wij nu echt naar kijken is naar de nieuwe trail in Frankrijk, de Hexatrack. Ik denk dat dat de eerste echte true hike naar Amerikaans voorbeeld is die we in Europa kennen.
Ja, langs de Vogezen, de Jura, de Alpen, de Pyreneeën. Je komt er overal langs, hè? Of je gaat er doorheen.
Je ziet heel Frankrijk.
Ja, en tenminste, al het moois van Frankrijk zie je zeker. Ja.
Ik denk als je dat de komende 2, 3, 4 jaar gaat doen, dat je mensen gaat tegenkomen dat de Fransen die in de buurt van de trail lopen ook de trail gaan leren kennen. Dus daar ook wel eens een koelertje langs de trail zetten met een blikje bier erin voor de hikers.
Ja.
Ook daar slaap je gewoon bij iemand in een tuin en komen ze gewoon een fles wijn aangezet.
Ja. Hey Bas, dankjewel voor je verhaal.
Dankjewel.
Ik hoop dat je nog veel mooie tochten mag maken.
Dank je.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Bas van Dam over de Appalachian Trail. Sounddesign Abel Bakema. Meer over deze podcast vind je op Instagram en Facebook via Wit Rood Podcast. Op Spotify kun je Wit Rood makkelijk gaan volgen, zodat je geen enkel gesprek mist. En heb je ideeën, vragen of suggesties? Mail die dan aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, blijf lekker aan de wandel.